broeders, zusters, goedemorgen. Na deze heerlijke dienst, zangdienst, wil ik graag weer met u een stukje lezen uit Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. We hebben al een aantal keren over de pericoop 19 en verder gesproken. En vanmorgen doen we dat ook. En dan kom je een gedeelte tegen waarvan je zegt, moet dat nou? Hebt u thuis al gelezen misschien? Ja, ik zie daar al bevestigende knikjes. We gaan het met elkaar lezen, maar eens even heel rustig. Want dat staat ook in diezelfde prachtige brief aan de Hebreeën. En is vanmorgen ook voor ons als lezers van deze brief bedoeld. Dan schrijft de Hebreeën schrijver, wanneer wij willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk en kunnen wij niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden. Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt, is er geen pardon. Wanneer er tenminste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven. Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt, terwijl hij erdoor geheiligd is en de geest van de genade veracht. We kennen immers degene die heeft gezegd, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ook, de Heer zal oordelen over zijn volk. Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. Zo. Ja, dat is een gedeelte in de Bijbel dat je eigenlijk het liefst zou willen overslaan. En dan gaat die man uit Breda het nog kiezen als preektekst voor vandaag in jullie midden ook. Laat hij dat in zijn eigen gemeente doen. Heb ik ook gedaan. Daar bespreken we de hele brief van vers tot vers. En dan kun je om zo'n gedeelte gewoon niet heen. En dat wil ik vanmorgen met jullie ook doen. Ja, ook dit gedeelte meenemen in onze gedachten in ons leven. Het spreekt over zonden waarvoor geen enkel offer meer mogelijk is. Het spreekt over oordeel en vuur. Over wraak en vergelding. Allemaal niet zo leuk. Dat zijn dingen waar je toch wel even van kunt schrikken. Huiveringwekkend kunnen ze overkomen. En dat zo vlak na die prachtige aanmoedigingen in de versen ervoor. Heb je je Bijbel nog open? Vers 22. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Vers 23. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Vers 24. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Ja. Waarom gaat de schrijver nou niet door in dat zo positieve en constructieve? Misschien zeg je, ik wil best nog wel meer lezen daarover. Nog wel meer horen over dat heerlijke, over dat geloven, dat hopen, dat liefhebben. Ik wil wel verder aangespoord worden daarin, gesterkt worden en bemoedigd worden door de Heer, met deze woorden vol van liefde. Ja? Nou, misschien doet de Hebreeën schrijver dat toch wel. Maar dan moet je er wel wat verder over nadenken, wat dieper op doordenken. Als je dat positieve wat hij heeft genoemd echt goed voor ogen hebt, dan komt dat positieve nog scherper en duidelijker tevoorschijn in die tegenstelling tot dat negatieve. Want dat negatieve is er ook nog steeds. En dan maak je dat oplettender, waakzamer, alerter in je leven. Dan word je je nog bewuster van de noodzaak om in liefde met Jezus Christus verbonden te blijven. Om voluit in hem en in zijn evangelie te blijven geloven wat er ook gebeurt. En je hoopt te midden van alles op hem te blijven richten. Dan laat ook dit gedeelte zien waar het ook voor ons op aankomt. Juist in die verdere toebereiding. In die volkomen wordende toerusting die Jezus in onze levens, in onze gemeenten bewerkt. Hij is met ons op weg naar zijn nieuwe dag. Naar die dag van zijn komst. En die dag zien wij naderen. Daar spreekt de Heer over. Dat merk je als je elkaar ontmoet. Het gaat gebeuren. Het komt dichterbij. Maar het gaat wel door een nacht heen. Die dag breekt aan na het donkerste gedeelte van de nacht. Het gaat door een nacht van strijd en zorgen heen. Een tijd waarin de tegenstand zich ook zal concentreren. En intenser gaat worden. Als je de brief van de Hebreeën een klein beetje kent, dan weet je dat hij hier in dit hoofdstuk 10 niet voor het eerst waarschuwt voor deze dingen. Dat heeft hij in hoofdstuk 6 ook al gedaan. En ook daar volgt die ernstige waarschuwing vlak na een aansporing en na een bemoediging. Ik laat het u zien. Heel bekend vers uit Hebreeën 6. Laten we ons daarom richten op wat voor volwassenen bedoeld is en de eerste beginselen van de leer over Christus laten rusten. Het gaat om het volwassenen. Laten we ons daarop richten. En BG, laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Ja, dat willen we, Heer. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, geloof in God, leer van doop. U kent die versen wel, ja. Maar vlak daarachteraan, waar hij zo oproept om je te richten op het volkomene, op het volwassene, door te bouwen op het fundament, komen dan die versen. Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gaven en deel gekregen heeft aan de Heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd. Omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. Oei, dat is ook zo'n waarschuwing, direct volgend op zo'n aansporing. Ja, ja. Hij stelt die dingen scherp tegenover elkaar. Waar het op aankomt, het nuttige, het waardevolle. En waar het op uitloopt, als je dat niet doet, als je het tegenovergestelde doet, dan wordt het waardeloos. Hij laat zien waar je onder de zegen van de Heer toe wordt opgevoerd, maar ook waar je in terechtkomt als je dat verwaarloosd, minacht, vertrapt en in de vloeksituatie terechtkomt. De kostelijke vrucht wordt voor ogen gesteld, maar ook de doorns en de distels die in het vuur verbranden en teloor gaan. Ook in die waarschuwende Bijbelgedeelte die je vindt, niet alleen in de Hebreeënbrief, maar ook op andere plaatsen, mag je het positieve voorop stellen. En het negatieve wat je leest, wat er staat, wat op je afkomt, vanuit dat positieve benaderen. Dan bedoel ik, je mag het vanuit de werkelijkheid van Christus benaderen. Vanuit de werkelijkheid in Gods Koninkrijk. Dat geldt voor de uitspraak die we vanmorgen lezen in Hebreeën 10. Het geldt voor de uitspraak die we nu net hebben gelezen vanuit Hebreeën 6. Het geldt voor alle waarschuwingen in het woord. Benader het vanuit een zuiver godsbeeld. Benader het op grond van alles wat Jezus in zijn leven, in zijn heerlijk evangelie heeft geopenbaard. En wat een genade dat Jezus dat heeft gedaan. Wat belangrijk om dat te kennen, te hanteren, steeds weer voor ogen te stellen. Wat heeft Jezus geleerd? Johannes zegt het en ik hoor het hem uitjubelen. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En daarom nu ook u verkondigen. God is licht. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Wat een wereldschokkende constatering van Johannes. Als hij dit hoort van Jezus. Oh, dan wordt alles anders. Ja, dan wil ik vanuit dat licht en dat zicht de rest gaan benaderen. Ja, Johannes, dat wil ik ook. Want alleen goede gaven, zegt Jacobus, de broer van Jezus, elke goede gave, elk volmaakt geschenk, dat komt van boven. Van de Vader, van de hemellichten, bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Alleen goede gaven, alleen het volmaakte geschenk komt van God. En al het andere wat vanuit de hemel neerdaalt, ja, komt niet van God. Nee, dat staat vast. Daar mag je vanuit gaan. Dank u Jezus voor dit inzicht, voor deze waarheid, voor die werkelijkheid in uw koninkrijk. Plaats het dus, ook deze waarschuwing van vanmorgen, in het licht van Jezus. Zie het in het kader van Gods plan met mensen. Dan lees je niet alleen wat er staat, maar dan versta je steeds meer ook wat je leest. En je liefde tot God, je liefde tot Jezus, wordt daardoor alleen maar groter en sterker. En je laat je dan niet meer door de tegenstander beangstigen. Want ook dat kan gebeuren. Paulus zegt, laat je op geen enkele manier door de tegenstander angst aanjagen. Ook niet door een Bijbelgedeelte, wat opeens voor je kan staan alsof het je tegenspreekt en alsof het je wil wegvagen. Dat is werking van de vijand. Zoek het licht, de werkelijkheid van Christus. En ga daarmee aan de slag. En zeker hierbij mogen we ook denken aan alles wat Jezus ons in het laatste Bijbelboek laat zien. Wat hij ons daarin laat horen. In die openbaring van Jezus Christus. Waar het niet alleen gaat om een laten zien, een tonen en laten horen, maar om een proces. Het proces waarin Jezus tevoorschijn komt in de zijne. Bij openbaring gaat het om het openbaar worden van Jezus in zijn gemeente. En dat te midden van al het geweld wat daar lijnrecht tegenin gaat en tegenover wordt gesteld. En ook daar in het boek Openbaring spreekt Jezus over die naderende dag. Over die dag van zijn komst. En dan leren we dat hij eerst openbaar komt in ons, in de zijne, bij het aanbreken van de dag, in de stilte van de dageraad. Dat volgt op het donkerste gedeelte van de geestelijke nacht. Openbaring spreekt ook over zijn stralende wederkomst. Op het hoogtepunt van die nieuwe dag. Die met een dageraad begint, maar tot een stralende middag uitloopt. De volledige vereniging van Jezus Christus met al de zijnen in Gods heerlijkheid. Het is fantastisch. Openbaring spreekt erover. Helemaal nieuw? Nou, het sluit aan. Het geeft een verlenging aan wat in het oude verbond door profeten en psalmisten is doorgezien en doorgegeven. Want ook daar in het oude verbond lees je over die dag des Heren als een dag van heil en verlossing. Amen, heerlijk. Maar ook als een dag van toorn en wraak. Boe. Ja. Beide. Beide aspecten worden genoemd. Want op die dag van Jezus, die nieuwe dag, komen al die processen, al die geestelijke processen, zowel de positieve processen als ook de negatieve processen, tot een volheid. Tot een volledig duidelijk worden. Het staat dan lijnrecht tegenover elkaar en het verschilt in alle delen van elkaar. Ja, de processen krijgen hun voltooiing. Juist in die dag, die periode, dat proces wat na die dag opvoert. En wanneer is dan dat moment gekomen? Wanneer is dat proces in het positieve en in het negatieve voltooid? Dat stelt God vast. Hij spreekt het oordeel uit daarover. Dat lees je heel duidelijk in Openbaring 11. God bepaalt het moment. En wat doet God? Niet alleen het moment bepalen, maar hij verschaft dan ook recht aan allen die het goede van hem hebben gezocht, het licht van hem hebben lief gehad. Zij ontvangen van God eeuwige heerlijkheid. En dat andere proces, dat kwade proces, dat duistere proces, wat ook zijn volheid en zijn voltooiing heeft bereikt, dat wordt door God veroordeeld. Daar spreekt hij zijn oordeel over uit. En daarmee wordt het volledig teruggeworpen op zichzelf. Het wordt overgelaten aan zichzelf. Waardoor het aan zichzelf te gronde gaat. In eigen vuur wordt verteerd. En daarom spreekt Openbaring ook over dat eeuwige vuur. Dat eeuwige verderf. Jezus noemt het ook al in Marcus 9. Dat kwaad wordt niet door God gestraft. Het kwaad straft zichzelf. In die buitenste duisternis, waar het in wordt teruggedreven, waarin het alleen nog maar kan bestaan. In die buitenste duisternis, die poel des vuurs. Maar daar is God niet actief in. Daarin gebeuren dingen die alleen maar bij de duisternis horen. Het geschiedt ook, zegt Paulus, ver van het aangezicht des Heren. God heeft daar niets mee uit te staan. Het enige wat hij doet is zijn oordeel uitspreken. Klaar nu. Duidelijk nu. Op je plaats. Die hele Hebreeënbrief is gericht aan Joodse christenen. Aan gelovige mensen met Joodse wortels. En die zijn dus bekend met de wet, met de psalmen, met de profeten. En als dus die Hebreeën schrijver hier deze termen noemt, wraak, vergelding, vuur, straf, dan herkennen zij die woorden vanuit de profetieën die eerder zijn uitgesproken. Zij herkennen die termen. En zij mogen dan aanvullend onderwijs daarover ontvangen. Ja, want het licht dat Jezus, de hoge priester van het nieuwe verbond, geeft, geeft niet alleen helder zicht op het wezen van God, op Gods plan en bedoeling met mensen, maar ook geeft het zicht op dat oordeel. Het geeft zicht op dat vuur, op die wraak, die vergelding, die allemaal in het Oude Testament al worden genoemd. Maar let goed op. Al die dingen, wraak, vuur, vergelding, oordeel, straf enzovoort, het werd allemaal aan God toegeschreven. Alsof hij dat verderf bewerkt. Ja, zo staat het er. Ja, zo staat het er ook. Maar lees je niet alleen wat er staat, maar ga je ook verstaan wat je leest. En als die Hebreeën schrijver dan begint over die dimensie, die werkelijkheid van Christus, en daarin al die bekende termen, processen plaatst, dan denk ik dat het voor de Hebreeën zelf best even schakelen moet zijn geweest. Om oude bestaande voorstellingen op grond van leringen uit het Oude Verbond los te laten en die nieuwe werkelijkheid op basis van wat in het Nieuwe Verbond tevoorschijn komt aan te doen. Die Hebreeën schrijver, die Hebreeën lezers, Kennen de God waarvan staat, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En de Heere zal oordelen over zijn volk. De Hebreeënschrijver zegt tegen zijn lezers, wij kennen degene die dat heeft gezegd. En de echte kenner van wet, profeten, zal hier onmiddellijk ook Deuteronomium 32 in herkennen. En Psalm 135, waar het gewoon zo staat. Ja, wij kennen hem die gezegd heeft. Ja, maar ken je hem echt? Ken je hem zoals hij werkelijk is? Of ken je alleen het beeld dat je van hem hebt gekregen en hou je daaraan vast? En wat zegt dan Johannes? Niemand van jullie heeft ooit God gezien. Niemand heeft ooit God gezien. Al die mensen in het Oude Verbond die we kennen. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem ons doen kennen. Ja, dat is revolutionair geweest hoor. Dat is echt geweldig. Prachtig. Dat kennen van de Hebreeën lezers is dus niet volkomen geweest. Nee, ze kennen de uitspraken, ze herkennen de termen. Dat kennen van God is pas mogelijk door het werk van Jezus. Door het leven van Jezus. Door het werk van Jezus. Door het spreken van Jezus. Hij doet ons de Vader echt kennen. En dat betekent dus dat die Hebreeërs God veel beter mogen leren kennen. Al die woorden en profetieën uit het Oude Verbond nog veel beter mogen leren verstaan. Om zo met Jezus en onder leiding van Gods Zoon dat hemelse heiligdom verder binnen te gaan. Met geloof in Jezus. Hoop op Gods belofte. In liefde verbonden met vader en zoon. Het was schakelen voor die Hebreeën. Reken daarop. In die overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En voor jou. Voor ons. Ook voor ons kan het op heel wat momenten nog een schakelen betekenen. Want ook wij hebben nog niet altijd de juiste voorstelling van bijvoorbeeld de Bijbelse begrippen oordeel en wraak. Waar denk je dan aan? Ja, dat oordeel over goed en kwaad, dat is aan God, de schepper van hemel en aarde. Dat komt niemand anders toe dan hem die alles heeft gemaakt. Hij kan oordelen wat goed en wat kwaad is. Die positie heeft hij alleen. Hij alleen is daartoe gerechtigd en gemachtigd. En in die volheid destijds spreekt God zijn definitieve, onherroepelijke, eeuwige oordeel uit over die geheel voltooide processen in licht en de duisternis. In dat geheel voltooide proces van die scheiding tussen goed en kwaad, licht en duisternis. Dat proces heeft een voltooiing. En God zal uitspreken wanneer het zijn voltooiing heeft bereikt. Ja, waar begint dat proces? Waar begint die scheiding? Waar begint dat oordeel? Bij jezelf, in het huis van God. Het is nu de tijd, ja, het is gewoon vandaag de tijd, dat het oordeel, wat leidt tot dat definitieve eeuwige oordeel, begint bij het huis van God, bij jou en mij. En waar dat zich inzet, die scheiding tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, in onze levens, gaat het op die dag van Christus zich helemaal openbaren. In de gemeente vol van licht. In een antichristelijke gemeente vol van duisternis. Ja? Dan spreekt God dat oordeel uit. Ik zal het nog even lezen in de NBV. Besef goed, besef maar heel goed, dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Het oordeel begint bij Gods eigen mensen. Heerlijk. Dat je in die tijd mag leven. Dat je onderscheid mag leren maken tussen licht en duisternis. Wat van God is en wat niet van God is. Wat bij jou hoort en wat jou is aangevreven. Ingepeperd. Schade. Moeite. Alles wat de vijand in je leven heeft gedaan. Het mag eruit weg. In dat heerlijke proces wat Jezus aan het doen is in zijn gemeente. En waarin jij vol geloof, hoop en liefde met Jezus mee mag ontwikkelen, mee mag groeien, mee mag gaan, zijn heiligdom steeds verder binnengaat. Ja? In dat, bij dat uitspreken is God actief. Hij spreekt dan zijn eeuwig oordeel uit. Maar nadat een proces is uitgesproken, een oordeel is geveld, moet het ook nog uitgevoerd worden. Een rechter geeft een vonnis en daarna moet dat vonnis worden uitgevoerd. En daar ontstaat het verschil. God spreekt recht tussen licht en duisternis. Maakt definitief eeuwig scheiding tussen wat bij hem hoort en wat niet bij hem hoort. En wat doet God dan? Dan is God alleen actief in de uitvoering van het goede. In het geven van heerlijkheid. Heerlijkheid hoort bij God. Hij geeft het, laat het tevoorschijn komen, deelt het met allen die bij hem horen. Die hele gemeente, alle mensen wiens hart naar God uitgaat, mogen delen in zijn heerlijkheid. Dat is wat God uitvoert nadat hij het oordeel heeft uitgesproken. Dat positieve gevolg bewerkt hij. Maar in dat duistere gedeelte, aan die duistere kant, ja, dat is niet uit God. Dat is niet in God ontstaan. Dat is buiten hem ontstaan. Dat hele rijk der duisternis. Het is ontstaan, ja. De Bijbel spreekt erover. En wij hebben daar ook heel wat zicht op gekregen inmiddels. Het is ontstaan in die beginfase. In die tijd van dat paradijselijke begin van de mensheid. En het heeft zich recht tegenover God geplaatst. Lijnrecht. Tegenover Gods wil en bedoeling met mensen. En dat staat nog steeds lijnrecht er tegenover. En wat er dus bij dat oordeel gaat gebeuren met dat rijk, is eigenlijk het gevolg van wat ze destijds in het begin hebben gedaan. Het uiteindelijke eeuwige verderf is het logische gevolg van die keuze die ze aanvankelijk hebben gemaakt, in eerste aanleg hebben gemaakt, tegen God. Waarom is dat niet gelijk gebeurd? Omdat het eerst helemaal uit elkaar gehaald moest worden. God kon nog niet in de tijd van Adam en Eva. God kon nog niet in de tijd van het Oude Verbond. God kan ook op dit moment nog niet dat oordeel uitspreken. Want die processen lopen nog. Die scheiding tussen goed en kwaad is nog bezig. Het mag zich nog verder verdiepen in onze levens. En tevoorschijn komen in alle die, ja, die keuze nog te maken hebben. Geweldig. Ja. Dat oordeel wacht nog. Die uitspraak van God is er nog niet. Dat vonnis wordt pas uitgesproken op die dag van Christus. Dan wordt die scheiding die zich heeft ingezet en zich heeft gemanifesteerd, bekrachtigd, bezegeld. En dan wordt ook geconcretiseerd wat bij Satan en zijn engelen hoort. Bij mensen hoort die de duisternis in hun leven liever hebben gekregen dan het licht. Zij komen in het verderf terecht. In die totale ontbinding. Maar het hoort ook bij hen. Dat hoort bij het duistere. Bij het negatieve. En daar laten zij elkaar in delen. In dat vuurbeeld van al het verslindende. In die wraak die ze op elkaar nemen. Het wordt, nou ja, ik wil daar eigenlijk niet verder over nadenken. Verschrikkelijk. Maar nu de vraag aan jou en mij. Moeten wij daar bang voor zijn? Moeten wij huiverend wachten op het oordeel en dat vuur dat de tegenstander gretig zal verslinden. Zoals we lezen in vers 27. Heb ik het nog op de bier staan? Nee, ik geloof het niet. Nee. Moeten we daar bang voor zijn? Nee. In zijn geheel niet. Als je dicht bij Jezus blijft. Als je in het licht van hem blijft wandelen. Je met hem blijft verbinden in liefde. Hem blijft volgen. Waar de weg met hem ook doorheen gaat. Waar je zelf ook doorheen gaat. Blijf geloven in zijn blijde boodschap van redding, verlossing, heil. Dat komt van hem. En dat, daar staat hij altijd mee klaar. Handenvol heil voor jou. Blijf geloven in dat offer dat Jezus voor jouw zonde heeft gebracht. Toon berouw van een zonde als je er weer in bent gevallen. Vraag vergeving. Vraag vergeving. Op grond van zijn liefde voor jou. En zijn werk voor jou. Als jij je steeds weer door de Heer, jouw heiland, jouw hemelse hoge priester, laat heiligen, laat reinigen. En je door Gods heilige geest, die geest van de genade laat omhullen en steeds verder laat vervullen. Gaat het gewoon goed. Te midden van alles wat verkeerd lijkt of dreigt te gaan. Zo mag jij als levend lid van Jezus gemeente, als gezalfde priester van God, onder leiding van onze mega hemelse hoge priester, dat heiligdom verder binnengaan. Maar laten we dat wel doen. En daarmee dus wegtrekken uit de voorhof. Een geestelijke situatie die heel hardnekkig zich kan handhaven in het leven van gelovige mensen. Die voorhofsituatie. Waarin je de Heer kan loven en prijzen. Ja, ja. De psalmen klinken in de voorhof. Het offer van Jezus wordt herdacht bij het brandoffer altijd. Ja. Maar toch blijft de situatie daar verdeeld. Het licht van Jezus gaat daar niet verder op. Want als het licht mensen verder opgaat, dan komen ze tot ontdekking. Ik mag de tempel binnen. Ik mag het heiligdom binnen. Door die nieuwe levende weg die Jezus voor mij heeft gebaand. Ik hoef niet stil te blijven staan met wat ik al weet. Ik mag verder in wat de Heer mij wil openbaren. Ja? Maar blijf je dan toch in die voorhof? Vind je het wel goed zo? Ja? Dan gaat het zicht op de werkelijkheid van Christus toch wat verflauwen. Vind je een heleboel dingen niet meer zo belangrijk? Ik hoop één ding. Dat wij door blijven gaan in datgene wat de Heer tot hiertoe heeft gedaan. Dat wij doorgaan in waar Jezus ons door zijn evangelie toe heeft geroepen. Tot zijn wonderbaar licht. En dat licht schijnt wel enigszins in de voorhof, maar komt ten volle openbaar in het heiligdom. Rondom het altaar. Daar is de plaats van Jezus gemeente. Daar mogen wij staan. Voor Gods troon. Met een aangezicht waarop uiteindelijk elke bedekking wegvalt. Volledig opgenomen in zijn heerlijkheid. Ja. En die aansporing om daarin door te gaan zit dus in dit gedeelte. Waarin het begint over geloven, hopen, liefhebben. En dan die waarschuwing noemt. Die hier gelezen is. En die zit erin. Maar haal uit die waarschuwende bemoediging. Haal uit wat hij hier zegt. Heer, dit wil ik. Ik wil u volgen, blijven volgen. Ook nu, ook vandaag. Dan nog één tekst waar ik even met jullie aandacht aan wil besteden. Want ook zo'n tekst kan eventjes binnenkomen hoor. Wanneer wij willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk. Nou, ik heb broeders bij mij horen komen, zien komen, die nadat ze dit gelezen hadden, Kees, ik ben opnieuw in zonde gevallen, wat moet er nou? Want er is geen offer meer. Heb je berouw? Ja! Ja, dan is het anders. Ja, maar ik wist het en toch. Willens en wetens spreekt de Bijbel over. Ja. Andere vertalingen hebben hierover opzettelijk blijven zondigen. Expres. Moedwillig. Duidt dat op meerdere keren in dezelfde zonde vallen? Duidt dat op een nog steeds zondige, terwijl je beter zou moeten weten en je de waarheid hebt leren kennen? Nee. Dit zondige wordt daarna omschreven. Dit zondige duidt op een vertrappen van de Zoon van God. Dat is wat anders dan weer eens tot zonde komen. Dit zondige wat hier bedoeld wordt, duidt op een ontheiligen van het bloed van het verbond en het verachten van de geest van de genade. Zo schrijft hij dat in vers 29. En ook in Hebreeën 6, dat andere gedeelte met die hele duidelijke waarschuwing, duidt op de zonde van afval. Ja, maar dat is niet iets, dat is niet waar je even invalt. Afvallen is een hele bewuste keus. Het vertrappen van de Zoon van God. Het ontheiligen van het bloed van het verbond. Waar je door geheiligd wordt. Dat gaat rechtstreeks in. Tegen het normale. Tegen het gezonde. Dat is een zonde. Waar mensen ook geen berouw meer van krijgen. En omdat mensen geen berouw meer van krijgen. Ontvangen ze ook geen vergeving meer. We hebben gelezen. Je kunt niet voor een tweede maal bekeerd worden. Nee. Maar je kunt je wel voor een tweede keer bekeren. Dat is wat anders. Je kunt opnieuw tot erkenning van feiten komen. Oh Heer, dit is niet goed. Hier ben ik. Vergeef mij. En de Heer vergeeft al je zonden. Hoeveel het er ook zijn. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar dan moet je wel berouw hebben. Dan moet je vergeving vragen. En waar mensen geen berouw meer hebben. Willens en wetens. Opzettelijk. Afvallig. Er tegenin, weggooien alles wat ze ooit hebben ontvangen. Ja, dan is het niet mogelijk om daar opnieuw vergeving over te krijgen. Omdat ze het niet vragen, omdat ze geen berouw hebben. Om die reden. Onthoud dus heel goed wat hier staat. Lees ook dit met het licht wat Jezus ons geeft. En zo'n zonde als hier beschreven. Die zonde van de afval die in de eindtijd steeds duidelijker tevoorschijn zal komen, dat overkomt je niet zomaar. Dat is geen zwak moment. Dat is geen lot dat iemand treft, maar een bewuste keuze die iemand maakt. Afvallig worden, willens en wetens zondigen. Het vertrappen van de Zoon van God, het ontheiligen van het bloed van het verbond, het verachten van de geest van genade, is niet iets wat je overkomt. Het is geen lot dat je treft. Het is een bewuste keuze die iemand maakt. Het gaat niet over een moment van onbedachtzaamheid, over een vlaag van verstandsverbijstering, maar met volledig medeweten, met een keuze, om jouw leven aan Satan toe te vertrouwen. Dat zijn zonden waarvoor geen offer meer mogelijk is. Omdat er na zo'n ommezwaai geen berouw is en niet meer naar vergeving wordt gezocht. En ja, dat is eigenlijk vreselijk. Dat is huiveringwekkend. Nu al, als je iemand een draai in die richting ziet maken. En zeker dan, als God dat oordeel gaat uitspreken in de volheid des tijds. Want dat loopt uit op de eeuwige dood. En dat einde, die straf, is zwaarder dan wat bekend is vanuit het oude verbond. Onder de wet van Mozes moest iemand sterven als 2 of 3 getuigen bevestigen dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Ja, maar dit gaat niet over sterven in de zichtbare wereld. Dit gaat over de eeuwige dood. Goed, helder, hopelijk. Dit geldt dus niet voor jou. Dit geldt niet voor ons. En die conclusie trekt de schrijver ook. In hoofdstuk 6 zegt hij: geliefde broeders en zusters, we zijn ervan overtuigd dat u iets beters wacht. uw redding. En ook hier in hoofdstuk 10 zegt hij: wij behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven. Halleluja! Prijs God! Loof hem! Dank hem! Waar je ook bent. Ja. Laten we met elkaar doorgaan. Vol dankbaarheid. Blijdschap. Geloof. Want besef de enorme genade die Jezus jou en mij wil geven. Die Jezus ieder mens wil geven. Ieder die bij hem komt, zich aan hem toevertrouwt en in zijn woord en werk gaat geloven. Dank, Jezus, dank. Ook voor deze bemoediging, voor deze vertroosting die ook in dit gedeelte ons naar ons toe komt. Dank voor het heil dat u mij bereidde. Lof, alle lof voor uw levenskracht. Heer, u alleen mag mijn hart en mijn leven vullen. Koning vol macht, u behoor ik toe. Amen. En laten we dat lied zingen.